Dit is Radio Beeld, de podcast van het Beeldbedrijf. Met als gast Joris Baas, information designer.
Wat mij altijd verbaasd heeft eigenlijk is dat grote bedrijven altijd tijd genoeg hadden om tonnen te steken in een nieuwe CMS. Dan moesten ze weer met Microsoft aan de gang met fantastisch grote systemen waar echt soms tot een ton ingaan of meer, waarbij ze vergaten om dat voortraject te doen.
Met dat voortraject bedoelt Joris Baas de methode persona's en scenario's. Dat is een methode om producten, diensten en websites te ontwikkelen waarbij de gebruiker voorop staat. Hoe is zijn interesse voor deze methode en voor de gebruiker ontstaan?
Eigenlijk stamt de interesse in het denken vanuit de gebruiker al bij mij vanuit mijn studie industrieel ontwerpen in Delft. Daar heb je, dat is natuurlijk deels technisch, waarbij het hele innovatieproces doorloopt. Een belangrijk aspect daar was toen al ergonomie, zo noemen ze dat daar. Human factors in het Engels, een ouderwets woord, waarbij je moet denken aan hele saaie maten van Britse piloten die werden opgemeten om te kijken of ze wel in een cockpit passen, dat soort dingen. Maar ook informationele ergonomie. Hè. Ze moesten niet alleen in de cockpit passen, maar ook nog hun hoogtemetertje kunnen lezen. Dat soort dictaten kregen we toen al, maar vrij saaie stof. Maar op een gegeven moment ook natuurlijk het testen van je eigen product. Dus dan had je een stepje in elkaar gelast, zelf getekend en gelast. En dan moet dat allemaal uitgeprobeerd worden. Dus dat hele gebruikersgerichte denken, dat zit enorm ingebakken in de studie. En toen ik me later vanuit een ontwerpbureau ging bezighouden met verpakkingsdesign en met gebruikers ook. En vervolgens met websites, kwam dat natuurlijk helemaal terug. En eigenlijk veel beter dan hoe het vroeger was. Want het uitvragen en het bestuderen van de gebruiker heeft een enorme vlucht genomen daarna. In eerste instantie voelde je een soort evangelist. Nou, jongens, denk aan de gebruiker. En iedereen zei, dat is goed. En vervolgens deed men maar wat. Dat leeft nog steeds wel een beetje. Maar het interessante is, als je het over websites hebt, dat mensen er echt achter zijn gekomen dat het gewoon uitmaakt. En dat het verschil maakt in je omzet. In de website-terminologie ga je dan eigenlijk kijken naar conversie. Conversie kan zijn dat iemand iets bij jou gekocht heeft op je website, maar het kan ook zijn dat iemand een artikel heeft gelezen. En het is allemaal veel meetbaarder dan vroeger in de offline wereld.
Conversie is eigenlijk de gewenste actie die een bezoeker van een website bijvoorbeeld zou moeten ondernemen. Ja. Dus de juiste knop indrukken. Het kan iets kopen zijn, maar het kan ook het inschrijven op een nieuwsbrief zijn. Het kan van alles zijn eigenlijk.
Ja, dat klopt. Het is breder dan alleen kopen. En dat is een belangrijke term geworden en iedereen begint dat te begrijpen. En dat betekent dus ook dat de interesse voor waarom iemand wel of niet die knop indrukt groter aan het worden is.
De online wereld heeft de persona- en scenario-methode een beetje geclaimd. Onterecht volgens Joris. Een historisch dingetje.
Lang voordat die websites er waren, waren er eigenlijk al een soort van gedachten rond persona's in de Hollywood studio's. Volgens mij al na de oorlog of zo. Ik heb de geschiedenis daar wel eens een keertje over gelezen. Het komt erop neer eigenlijk dat mensen sowieso al dachten in een soort van persona's. En probeerden eigenlijk ook mensen in de films neer te zetten als verschillende typetjes, zodat mensen zich daaraan konden spiegelen. Mm-hmm. Nou, en daarna is de webwereld gaan doen alsof zij het hebben uitgevonden, maar dat is eigenlijk niet zo. Zoals met heel veel dingen in het leven, het bestond al. En Het interessante is nu gewoon dat het zo'n vlucht neemt, omdat het ineens zo toepasbaar is.
Dat heeft ook te maken met de aandacht die er nu ook is voor storytelling. En storytelling kun je ook niet zonder personages doen, bij wijze van spreken.
Ja, zeker. Dat klopt. En nou ja, misschien vooruitlopend op het hele personen- en scenario-verhaal. Het hoort zo bij elkaar. Je hebt een... Als ik het heel kort definieer, kan je een persona neerzetten als gefingeerde doelgroeper. Om maar even de allerkortste definitie te nemen. Het scenario daarbij, dan ook heel kort gezegd, kan je eigenlijk beschrijven als de weg van de behoefte van de persona naar een conversieactie.
Oké, okay, laten we dan eens even verder gaan en kijken van een persona. Hoe stel je zo iemand samen? Het is eigenlijk een karakterisering van een klant, een bezoeker of een gebruiker van een bepaald product. Het kan eigenlijk alle kanten op, ja. In die zin. Waar begin je?
Nou, het liefst met data. Want het maakt uit of een persona echt relevant is voor een bedrijf. En hoe meer er over bekend is, hoe relevanter. Het wordt nooit wiskunde. Er is niet een soort van stappenplan van als je dat en dat en dat doet, dan kom je uiteindelijk uit bij de perfecte persona. Het is een creatieve daad. En ik doe die daad ook het liefst met mijn klanten samen. Want je moet je natuurlijk voorstellen dat het ontwikkelen van personas en scenario's, de doelgroep van het hebben van die dingen, dat is de klant zelf. Die moet zich de doelgroep voorstellen, zodat ze vervolgens een website daarop ontwikkelen, of gewoon zelfs het product erop aanpassen. Hè, maar en behalve de website zijn er nog meer kanalen waar je veel aan hebt. Tegenwoordig wordt het steeds breder toegepast. En de nieuwste term daarvoor is service design. Ook alweer een paar jaar oud. Dat betekent eigenlijk niet meer dan dat je kijkt naar hoe je over verschillende kanalen communiceert met die gebruiker. Dus even, ja, hoe begin je? Vaak hebben bedrijven webstatistieken. Ze hebben ook vaak marketingonderzoek gedaan. Je kan rapporten opslaan. Maar het grote punt met die dingen vaak is toch dat ik noem het eigenlijk de operationaliteit is laag. Ik heb wel eens...
Dat moet je misschien even uitleggen.
Nou, heel concreet te maken. Ik heb voordat ik zelfstandig ondernemer was bij een ontwerpbureau gewerkt. Daar deden ze corporate design en verpakkingen. En uiteindelijk ook webdesign zijn we daar begonnen. Moet je je voorstellen, er komt een klant binnen, een marketeer van een fast-moving zaten daar toen in. Nou, laten we even zeggen WC Eend. Dat was een klant destijds. Die mensen komen binnen met marketingrapporten en gladde verhalen. En die, daar zat ik dan bij als accountjongen. En daar zaten dan ontwerpers bij om de briefing te ontvangen. En wat er heel vaak gebeurde is dat die gladde praatjes van die marketeer voor zoete koek werden aangenomen. En die lieten dan hun marketingrapport achter met mooie puntenwolken van hoe de doelgroep in elkaar zat. En daar hadden ze lang en breed over nagedacht. Maar als die meneer, de marketeer, dan weg was, dan ging die ontwerper gewoon aan de slag. En dan ging hij gewoon mooie dingen maken. Want als je het echt vroeg, dan zei hij, ik begrijp er niks van. Maar ik heb er wel een gevoel over. Dus die enorme, precies geformuleerde puntenwolk, dat deed het hem niet. Dus wat ik zeg is, de methodes van het maken van personas en scenario's zorgt er eigenlijk voor dat je vanuit die, nou ja, laat maar even zeggen, stoffige rapporten of taaie webstatistieken dan nu, komt tot hanteerbare begrippen waar iedereen die met de productontwikkeling te maken heeft, begrip van heeft. Zowel de opdrachtgever als de ontwerper, als de programmeur, de tekstschrijver, de informatiearchitect, die krijgen gewoon hetzelfde beeld van die gebruiker. En dat is heel hanteerbaar. Hè? Je zet quotes neer van zo iemand. Je weet de behoeften van zo iemand. Je weet waar die vandaan komt. Je hebt er zelfs een plaatje bij. Ik laat mensen altijd iets tekenen, ook al zeggen ze dat ze dat niet kunnen, om daar vervolgens een foto bij te kunnen zoeken, zodat iedereen zo'n persoon kan onthouden. En dan wordt het operationeel. In de zin dat we allemaal over hetzelfde hebben.
Oké, dus het heeft ook te maken met van dat je de informatie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk maakt, zodat iedereen het over hetzelfde onderwerp heeft eigenlijk.
Ja, absoluut. Wat je vroeger zag bij het ontwerpbureau is dat zelfs de marketeer die was dan afgeleid. Hè, om dat verhaaltje nog maar even af te maken. 2 weken later kwam de marketeer dan terug om zijn ontwerpen te beoordelen. En dan moest de ontwerper de presentatie doen of in ieder geval begeleiden. Zet je 3 concepten neer waarvan je altijd hoopte dat het concept B werd. Want zo hadden we het ingestoken. Maar die zat niet altijd helemaal op de briefing. Dus die meneer de marketeer die sloeg zelfs zijn boekje ook niet meer open. En die zei gewoon, oh, die vind ik mooi, want dat is blauw. Of hij kwam er later op terug en dan had zijn baas gezegd dat blauw het beste was. Waarbij dus die gebruiker eigenlijk ook helemaal zoek raakte. Dus wat doe je met die persona's? Als iedereen begrijpt wat dat is, dan ga je vervolgens daarmee aan de slag. En als je een ontwerp hebt, dan nu heb je het weer even over een website. Dan kan je dus echt je voorstellen dat er in zo'n presentatie van een informatieontwerp of van een look and feel, dat je met elkaar een gesprek hebt over, ja, maar jongens, voor Pietje is dit veel te ingewikkeld. Weet je nog, Pietje, 68 jaar, heeft nog niet zoveel ervaring met websites en jullie willen een bepaalde conversie van Pietje. Ik gebruik ook vaak het voorbeeld van Emeco. Dat was een persona die we hadden ontwikkeld bij het Tropeninstituut. Waar ik veel voor gedaan heb op het gebied van personas en scenario's. En vervolgens de informatieontwerp. En daar hadden we die discussies echt. Maar als jullie willen dat deze Emeco, een dokter uit Nigeria die hier een postdocopleiding moet komen doen. Hè, dat was dan het product wat goed bij hem paste. Hoe stellen jullie dan voor dat hij door die website gaat? En zo hadden we discussies over het versimpelen van de hoofdstructuur van die website. Zodat behalve een heleboel andere persona's ook Emeco zou begrijpen waar die terecht moet. Heel concreet, heel operationeel. En zonder dat iemand een boekje open moet gaan slaan over puntenwolken en statistieken.
Even terug, misschien kunnen we even openen, even het beeldscherm. Van, bijvoorbeeld even kort een voorbeeld geven van een. Hier zien we, hier is EMK heet hij. EMK. Dat is een Afrikaanse man uit Nigeria, ja. Inderdaad. Geef even een indruk van welke informatie je dan over zo'n persoon probeert te verzamelen.
Nou, we hebben wat wij nu in beeld zien is in ieder geval een fotootje van een jonge arts. Hij heeft een leeftijd, hij is 38 jaar, hij is getrouwd, hij heeft 4 kinderen. Dat zijn zeg maar de meer particuliere gegevens. En dat is toch ook nodig om een soort beeld te krijgen. Zodat je echt goed kan onthouden wie dat is. Zijn domein is eigenlijk de gezondheidszorg in Nigeria. Het woord domein hebben we hier gezet. Dat is een soort van zijn werkgebied. Wat tevens natuurlijk relevant is voor de website. Emeka is bedacht door het Tropeninstituut, zoals gezegd. Dus we kijken echt naar wat is relevant voor hen. Nou, wat voor soort media gebruikt zo iemand? Het was altijd een mooi voorbeeld dat als je weet dat dit soort mensen op zoek zijn naar informatie op jouw website. En je weet gewoon uit ervaring van mensen in het veld bij het Tropeninstituut dat om de haverklap je website eruit ligt. Of de stroom er überhaupt af ligt. Hè, die computers die kunnen om de haverklap uitvallen. Het scheelt heel erg per land, heb ik me laten vertellen. Maar in sommige Afrikaanse landen is dat echt nog het geval. Dan wil je weten wat voor mediagebruik dat is. En dan weet je bijvoorbeeld uit ervaringen en interviews dat ze iemand een computer deelt. En dat die zodra die een interessante PDF in beeld krijgt, dat hij die onmiddellijk downloadt. Want je weet maar nooit of de stroom eraf ligt de volgende 5 seconden. Nou, dan ga je alweer heel anders ontwerpen dan als je het idee hebt dat je altijd maar online bent.
Want dan zorg je bijvoorbeeld dat er een PDF beschikbaar is.
Ja, precies. Dat ligt dan voor de hand. Maar zonder deze exercitie had je dat niet bedacht waarschijnlijk. Je wil iets weten over zijn houding. Hij is leergierig, hij is naar buiten gericht en hij wil op reis. Hij heeft kennelijk de kans gehad om arts te worden. En nu wil hij meer.
Houding lijkt me een ingewikkelde toevoeging aan zo'n profiel. Want dat moet je eigenlijk maar een beetje bedenken.
Ja, nou, daar kom je op een goed ding. Want het is vage materie om uit statistieken te halen. Dat gaat dus ook eigenlijk niet. Het is toch heel belangrijk, want dat gaat al heel erg richting behoeften. Ook vaag, maar van groot belang. Want ik zie de behoefte eigenlijk als het echte startpunt van een scenario. Of met andere woorden, een klantreis. Customer journey in het Engels. Al die termen komen een beetje op hetzelfde neer. Maar ze moeten ergens beginnen. Dus je zoekt wel naar die minder harde gegevens. En ik heb niet zoveel ervaring met het onderzoeken van die webstatistieken. Ik doe het wel en het is van groot belang. Maar uit die statistieken blijkt wat er gebeurt. En als je mensen echt concreet gaat interviewen, dus kwalitatief onderzoek, dan weet je ook waarom het gebeurt. En die combinatie is heel interessant. Want als jij weet dat je conversie afbreekt op een bepaalde pagina, dan goed, dan moet er iets veranderen. Of de pagina is niet relevant en moet die in zijn geheel weg. Of de pagina klopt niet omdat er geen conversie op optreedt. Nou, dat is goed om te weten. Maar vervolgens moet je dus ook weten hoe je hem zou kunnen verbeteren. Nou, als je kennis hebt van waarom mensen iets doen, dan kan je daar wat mee. En wat ik gedaan heb, vaak ook voor het Tropeninstituut, maar ook voor andere klanten, is echte kwalitatieve interviews. Dus ik heb echt buitenlandse jonge artsen geïnterviewd die inmiddels hadden besloten om een postdocopleiding te doen. Maar ook allerlei andere doelgroepen voor het Tropeninstituut. Waardoor je achter informatie komt die heel relevant is. Ik heb een ander voorbeeld van, ik heb iemand geïnterviewd en die wilde wel degelijk hier. Die had zo'n postdocopleiding gedaan. Maar die vertelde hoe belangrijk het eigenlijk was dat ze in die postdocopleiding met allerlei buitenlandse artsen zaten. En er enorm tegenaan liepen. Wil ik in Nederland blijven? Wat heb ik allemaal meegemaakt in bijvoorbeeld in oorlogsgebieden? Zij hadden vreselijk behoefte aan een soort alumni-clubje. Om blijvend contact te hebben met elkaar en informatie te delen over hoe kom ik aan het geld voor die postdocopleiding. En dat was natuurlijk een enorme moeilijke route voor die mensen om hier in Amsterdam terecht te komen. En door daadwerkelijk dat soort mensen te interviewen, hebben we toen veel meer nadruk kunnen leggen op die weg ernaartoe. Dus waar het Tropeninstituut in eerste instantie heel erg veel content neerzetten over de opleiding zelf, kwam uit de interviews en de personas die we daarop vervolgens genereren, dat je ook de aanpalende zaken rondom die opleiding heel erg belangrijk moest maken op de website.
Dus eigenlijk het idee van de informatie over de opleiding was eigenlijk minder belangrijk dan de route naar die opleiding?
Nou, bijna wel. Je hebt het is een sine qua non. Je hebt het nodig. Want die mensen gaan natuurlijk ook vergelijken met die ene opleiding in Londen en die opleiding elders. Maar ze gaan er eigenlijk van uit, zeker als die opleidingen ook gecertificeerd zijn, dat het wel goed zal zijn. Bij het Tropeninstituut waren ze altijd erg blij met hun het woord koninklijk ervoor. De Royal Tropical Institute. Zo van, het zit wel goed. Maar ja, hoe kom ik daar? Hoe krijg ik mijn geld? Hoe kan ik daar gaan wonen? Hoe kom ik in contact met mijn medestudenten? Dat soort vragen bleken belangrijk. En die hadden we niet kunnen ontdekken eigenlijk door webstatistieken in te kijken. Of een marketingonderzoek. Ik heb echt veel geleerd van het kwalitatieve onderzoekwerk. Het kost veel tijd. Maar ik ben blij dat die klant dat ervoor over had. Want het was een schat aan informatie.
We Het Tropeninstituut was voor Joris dus een bijna ideale klant. Data verzamelen, veel gesprekken voeren en kwalitatieve interviews maken ter voorbereiding van het ontwerpplan. Dat klinkt alsof de methode voor klanten is die behalve oog hebben voor dit proces, ook een flink budget ter beschikking hebben. Kun je de methode nu ook gebruiken voor minder gefortuneerde klanten en kleinere projecten?
Jazeker. Ik heb de naam nog niet laten vallen, maar ik heb ooit een masterclass gedaan bij Lene Nielsen. Dat is eigenlijk een professor in de personas en scenario's uit Denemarken. Heel interessante vrouw. Zij heeft het eigenlijk bijna tot een wetenschappelijke methode gemaakt. En we kunnen ontzettend veel leren van haar. Maar ik zeg altijd tegen mijn klanten dat er allerlei niveaus zijn waarop je dit kan doen. Dus ook voor de kleinere klant. En dat is van belang, omdat ik van mening ben dat het überhaupt belangrijk is om iets van een beeld van je klant te hebben. En ik heb wel eens in een bijeenkomst over dit onderwerp met een PhD uit Delft gesproken, waarbij ook een ontwerper aanwezig was. En die zei, ik maak eigenlijk altijd even een schetsje van een doelgroeper die ik zo voor mij zie, waarbij die helemaal geen verdere informatie had behalve dan het gesprekje met zijn opdrachtgever. En dat deed hij dus. Dus in feite, als je heel concreet om jouw vraag te beantwoorden, dat kan je ook doen. En ik vind dat een soort persona. Alleen, daar zitten natuurlijk heel weinig data achter. Maar als je dat in een team doet, samen met mensen die van je klant, die klantcontacten hebben, dan zijn dat zelf wandelende informatiebronnen eigenlijk. En mensen in de buitendienst of mensen die achter de telefoon zitten, die weten vaak heel erg veel over de klanten. Dus dat zijn in sommige gevallen zitten jouw informatiebronnen gewoon in de workshop die je onmiddellijk met die mensen kan houden. Bijna zonder voorbereiding. De allerbeste zijn eigenlijk de mensen van de klachtenlijn, zeg maar. Die weten ongelooflijk veel over hoe de klanten in elkaar zitten en wat hun behoefte is. Eigenlijk zijn die veel nuttiger in een workshop dan de baas van de club, als je het over een grote club hebt. Maar je vroeg eigenlijk naar kleinere klanten. En ik heb een hele interessante sessies gedaan met met Oost-West Welzijn. Dat is een clubje mensen die acupunctuur doen en qigong geven, een soort meditatietraining hier in Diemen. En daar hebben we eigenlijk ook het hele traject mee doorlopen. En zelfs nog verder, een beetje een nieuwere vorm van scenario's genereren. Daar kunnen we straks misschien nog wel even over hebben. Maar voor hen was het ook heel, heel nuttig. En daar kwamen heel concrete acties uit. En echt puur gewoon met de mensen aan tafel. Het bedrijf is niet groter dan drie mensen. Maar dan hebben we de tekstschrijver erbij gehaald. En de jongen die de WordPress site deed. Dat waren hele nuttige sessies.
Goed. We weten nu wat meer over hoe de persona's tot stand komen. En we hebben al iets gehoord over die scenario's. Maar hoe ontwikkel je die nu precies? En wat zegt leermeesteres Lene Nielsen daarover?
Je gaat van de behoefte van de persona, ga je je voorstellen hoe je tot een conversie komt. Liefst natuurlijk ook met data erachter. Om te kijken hoe iemand door een website gaat of hoe die eerst aan de telefoon komt. Nou ja, dat gaat dus breder dan een website. Wat de standaardregels van Lene Nielsen eigenlijk zijn bij de gewone scenario's, de zoals het nu al bestaat, is dat je eigenlijk een positief scenario neerzet waarin je altijd succes hebt. Dan denk je, nou, wat flauw, dat is makkelijk te bedenken. Maar je moet het zien als een soort blauwdruk voor de toekomstige website of de toekomstige folder, waarin je in ieder geval van de kant van de klant, de aanbieder van een product, alles zo goed mogelijk voor elkaar hebt. Dat wil niet zeggen dat het heel onrealistisch wordt, zo'n scenario. Want wat je wel doet, is aan de kant van de gebruiker, van de persona, zeg maar, bouw je, dat noemen ze hiccups, heeft Lennon Nielsen het over. De gewone problemen waar de gewone mensen mee te maken hebben, die bouw je in.
Dus het zijn er gewoon eigenwijze mensen tussen, bedoel je?
Ja, precies. Dus ik wil helemaal geen gladde praatjes horen van... Iemand die acupunctuur wil nemen, die heeft standaard de behoefte van... ik voel me wat minder energiek. Weet je wat? Ik ga eens op zoek naar acupunctuur. En ik kom op een website en die zit goed in de CEO. Ik klik eraan en ik bestel een sessie. Zo gaat het natuurlijk nooit. Dus dat is ook geen goed scenario. Een goed scenario houdt rekening met... Als we dit voorbeeld even pakken met... Ja, ik voel me wat minder energiek de laatste tijd. Ik heb daar wel gesprekjes over, maar ik heb geen idee waar het aan ligt. Nou hebben we bij Oost-West Welzijn een persona gemaakt. En die heet Carla. Carla die praat erover met haar tennisvriendinnen uit Diemen. En die komen de eerste keer natuurlijk niet naar zo zeer daarover te praten. Het is een persoonlijk onderwerp. Maar op een gegeven moment zegt iemand... Hey, ik ben wel eens bij Oost-West Welzijn geweest. Want daar doen ze ook aan hardlopen. Maar ik weet ook dat je daar kan voor de acupunctuur terecht kan. En ik ken iemand en die heeft daar succes mee gehad. Dan, zo kan het wel gaan. En dat is een wat realistischer... Dus die hiccups met ik praat er eerst niet over... of ik weet niet eens precies wat ik heb of wat mijn behoeften zijn... Ik heb me ook laten informeren door mensen die zich professioneel bezighouden met storytelling. Jij noemde zelf het woord al net. Dat is natuurlijk een enorm belangrijk aspect hiervan. Die mensen zeggen eigenlijk, mensen lopen niet zomaar met hun behoefte te koop. Daar moet je als aanbieder, moet je daarachter zien te komen. Nou, eigenlijk tot zover dus een gewoon scenario. Hè? Je probeert achter die behoefte te komen. Je hebt iets aan te bieden. Je zet het zo positief mogelijk neer in alle termen van de aanbieder. En je houdt rekening met realistische problemen die gebruikers altijd hebben. Wat nou eigenlijk het probleem is, dat die dingen maak je dan. En vervolgens ga je kijken naar hoe je pagina's inricht op een website. Ik heb daar met Eddie Boeven van de... freelance firm over gesprekken over gehad. Dat is een man die heel ervaren is in dit soort dingen. En waar we in de webwereld een beetje tegenaan liepen... is dat je bouwt wireframes. Dat zijn eigenlijk schetsen van webpagina's. En dat bied je dan aan de klant. En die gaat dat vervolgens bouwen. En dan komt er een tekstschrijver. En die moet dan in dat bouwsel in bepaalde... scherpe kaders moet zij haar tekst proppen. Nou, ik kan je vertellen, als je een klant hebt als het Tropeninstituut... waar veel wetenschappers werken... dat je teksten krijgt die niet in zo'n vakje zijn te proppen. Nou, dat is een bekend probleem. Hè? Daar weten alle webbouwers en informatiearchitectuurmensen... die weten er alles van. Maar het proces is niet natuurlijk... Je hebt altijd te maken met de technische details van het CMS... en met wat je bedacht hebt als informatiearchitect. En het moet er vervolgens maar inpassen. Waar ik eigenlijk naartoe wil... en nou kom ik dan bij de persona in actie... zeg maar mijn extra stuk dienstverlening die ik aan het ontwikkelen ben. Ik wil dat de weg ernaartoe van de behoefte naar de... De conversie naar het kopen van het product of het lezen van het artikel, et cetera. Dat we daar een nog natuurlijker kijk op gaan krijgen. En een toverwoord ook uit de storytelling is eigenlijk dialoog daarbij. Dus wat we hebben getest bij de Oost-West Welzijn is personas in actie waarbij mijn klant, degene die het product aanbiedt, letterlijk aan tafel zit. Je moet je een tafel voorstellen waar als het ware een soort leeg papier op ligt. Ik zie dat bijna als een soort landkaart voor me.
Ja, we kijken nu naar een dia daarvan.
Ja.
Grote tafel met aan tafel een persona, een aanbieder en waarnemers.
Ja, dus ik stel me voor, dat hebben we toen letterlijk uitgeprobeerd. De aanbieder is dus degene die alle kennis heeft over de diensten die ze wil aanbieden. De persona is een echte mens op dat moment. Die zit aan tafel, maar dat is een toneelspeler. Die heeft zich ingeleefd in een persona. En in een later sessie in een andere persona. Dat kan snel erachteraan. En er zitten waarnemers, dat heb je goed gezien. En dat zijn mensen die zijn betrokken bij het ontwikkelen van de website of van communicatie voor de klant. Hè. Mm-hmm. In het concrete geval was dat een tekstschrijfster, de WordPress-jongen en nog een medewerker van de Oost-West-Welzijn. Die mensen die zijn stil, die hebben tijdens de sessie niks te zeggen, maar daarna zijn ze extra belangrijk, want die proberen te zien waar de dialoog die er ontwikkeld gaat worden, waar die strandt, waar die goed loopt, waardoor ze ideeën krijgen over de verbetering van de website of van de folder of van nou ja, alle communicatie. Dus wat je doet eigenlijk, die hoofdpersonen zitten aan tafel. De klant en de persona die zet je in een bepaalde situatie neer. Dus laten we maar even Carla noemen. Carla van de tennisbaan. Die heeft een afscheurbriefje ontdekt via haar vriendin op de tennisbaan. Met daarin informatie over acupunctuur bij Oost-West-Welzijn. Dan gaat ze bellen. En dan ontstaat er een gesprek. Goh, nou, interessant. Hoe bent u dan bij ons gekomen? Wat zijn de klachten? En zo probeer je een dialoog op te zetten. En ga je eigenlijk kijken of de koop tot stand komt of niet. Nou, in onze eerste testversie kwam de koop in sommige gevallen niet tot stand en in sommige gevallen wel. Maar dat is eigenlijk niet eens zo relevant. Want als we de sessie stopzetten, zo'n gesprekje moet je niet langer voorstellen dan 5 minuten, bleek er eigenlijk zoveel data gegenereerd te zijn en zoveel mensen nieuwe ideeën te hebben gekregen, dat het sowieso al waardevol is. Dus we stopten die gesprekken of wel of niet conversie was plaatsgevonden. En dan lieten de waarnemers aan het woord. En die zeiden, nou kijk, als je dit of dat in je gesprek tot je beschikking had gehad. Hè, bijvoorbeeld quotes van haar vriendin die daar ook was geweest voor de acupunctuur. Of, nou, een concreet voorbeeld. Hè. We doen even een klein stukje van het gesprek. Carla zegt, ja, maar die naalden, ik vind het zo eng. Ik ben eigenlijk vroeger veel bij de tandarts geweest en daardoor ben ik eigenlijk nog steeds bang van naalden. Dan is de aanbieder van dat product, het zou wel heel fijn zijn als je op dat moment zou kunnen zeggen, oh, maar wacht eens even. We hebben een speciale webpagina daarvoor. We hebben heel vaak mensen die bang zijn van naalden. En we hebben een hele goede methode om daar voorbij te komen. Moet je maar eens lezen. Ik kan je een mail sturen met daarin de URL. Maar die pagina bestond natuurlijk nog niet. Maar dat soort ideeën komen dan tot stand uit zo'n sessie.
Okidoki, nuttige sessies dus. Maar in de praktijk komt Joris best weerstand tegen bij sommige klanten. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of zo'n heel proces wel gerechtvaardigd is. Joris heeft daar wel een antwoord op. Of beter, een tegenvraag.
Wat deed je dan hiervoor? Dat boekje met die puntenwolk, die werd in de hoek gegooid. Dat is de praktijk van de ontwerper, zeg maar. Elke actie waarbij je gebruiker op een enigszins gegronde manier beter probeert te leren kennen, is goed. Ja, dus dat begint bij dat ene schetsje dat die ontwerper maakte om zich even een klant voor te stellen. Nou, als hij dat dan gedeeld had met zijn klant, dan heb je een eerste stap gezet. Dat duurt 5 minuten. Ja, ik zeg dus altijd, naarmate het budget rijkt, kan je dingen groter of kleiner maken. Maar elke actie in die richting is nuttig. Wat mij altijd verbaasd heeft eigenlijk, is dat grote bedrijven altijd tijd genoeg hadden om tonnen te steken in een nieuwe CMS. Dan moesten ze weer met Microsoft aan de gang, met fantastisch grote systemen. Waar echt, nou, soms tot een ton ingaan of meer. Waarbij ze vergaten om dat voortraject te doen. Waarbij ik eigenlijk dus toen destijds bij het Tropeninstituut ook heb gezegd, ja, maar ga je al dat geld aan iets, ga je zeg maar een soort van een superkogel maken. Zo, ook een term uit de marketingwereld. Waarmee je hopelijk een klant raakt, maar waarbij je het niet weet. Dat vind ik een hele rare gang van zaken. Je kan beter een goed idee hebben van voor wie je dat doet en op welke manier die mensen naar jou toe bewegen. En dan je geld uitgeven aan al je techniek. Dan weet je tenminste dat het een doel dient.